Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. En de arme, ik ben rijk. En dat is ook het thema eigenlijk van deze dienst. Wat maakt geestelijk rijk? Een heel mooi onderwerp, ook een heel diep onderwerp, want wat is het moeilijk om die les te leren, om in afhankelijkheid van God te leven en dat ook blijvend te doen. Ik heb een hele mooie psalm uitgekozen, psalm 127, en die gaan we samen lezen. Jullie kunnen meelezen op het scherm. Boven die psalm staat Gods onmisbare zegen. Aans Heren zegen is het alles gelegen, stond er vroeger boven. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen. De Heere geeft het zijn beminden in de slaap. Het is te vergeefs. Verderop in vers 3. Zie, kinderen zijn het eigendom van de Heere. De vrucht van de schoot is zijn beloning. Zoals pijlen in de hand van een held, zo zijn de zonen ontvangen in de jeugd. Welzalig de man die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft. Zij worden niet beschaamd als zij met de vijanden spreken in de poort. Voordat we verder gaan met een volgende dia, eerst even met elkaar nadenken over de plek die deze psalm heeft in een reeks. En dat is een reeks van 15 psalmen. Die reeks begint met psalm 120 en eindigt met psalm 134. En deze psalm is de middelste. Dat is wel heel mooi. Er gaan 7 psalmen aan vooraf en er volgen 7 psalmen. En het lijkt wel alsof deze psalm de spil is waar alles om draait. Die psalmen worden genoemd, en zoals gezegd, het begint in psalm 120, pelgrimsliederen of bedevaartsliederen, zegt een oudere vertaling, of liederen van de opgang. En je ziet er eigenlijk een ontwikkeling in van een ver af zijn van God, in de vreemde zijn, psalm 120. Daar wordt gesproken over een vreemdeling in Mesech, die woont in de tenten van Kedar. Maar die gaat dan op uiteindelijk naar Jeruzalem. En onderweg, psalm 121, is die dan natuurlijk ook soms in benauwdheid. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal, of van waar zal mijn hulp komen, zegt de NBG-vertaling. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En zo gaat die psalm verder en ook de volgende psalmen naar de climax. En die climax die zie je in de laatste van die reeks. En het is psalm 134, waar hij dan uiteindelijk in de tempel komt en God prijst. Daar lezen we, kom, loof de Heere, alle dienaren van de Heere, u die nacht aan nacht in het huis van de Heere staat, hef uw handen op naar het heiligdom en loof de Heere. Dus een prachtige reeks. En men vermoedt dat deze reeks dan gezongen werd iedere keer wanneer de Israëlieten, dat was 3 maal in het jaar, optrokken naar Jeruzalem om daar God te aanbidden. Anderen zeggen, nee, men heeft dat gezongen, deze psalmen, toen ze uit de ballingschap weer terugkeerden naar Jeruzalem. En dat zou je ook wel kunnen vermoeden als je psalm 126 leest, die hieraan vooraf gaat. En dat is wel een hele mooie psalm ook, die noem ik toch heel even. Daar staat boven een pelgrimslied Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn we verblijd. Dus een danklied staat er ook boven in de HSV-vertaling, na de ballingschap. Dus of de psalmen werden gezongen 3 maal per jaar als men optrok vanuit alle dorpen en steden van Israël naar Jeruzalem, of deze psalmen werden gezongen nadat men uit de ballingschap terugkeerde naar het beloofde land, naar Jeruzalem. Maar zoals gezegd, de spil waar alles om draait, is deze psalm, de middelste. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. En dan het tweede vers, het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft. Nou lijkt het wel alsof deze psalm in tegenstelling is tot psalm 132. Want daar lezen we het volgende, leest u maar met me mee op het scherm, een pelgrimslied, Heere, denk aan David en al zijn lijden, hoe hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs deze gelofte deed. Let goed op wat hier staat. Nee, ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank, mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Nou, in Psalm 127 lezen we precies het tegenovergestelde. Daar staat, het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft. En hier zegt David, ik gun mijn oogleden geen slaap en ik gun mijn ogen geen slaap en mijn oogleden geen sluimer. Hoe zit dat nu? Klopt dat wel? Is dat niet in tegenstelling met elkaar? Ja, misschien wel. Maar ja, in de Bijbel klopt het altijd. Dus ja, er moet een oplossing te vinden zijn voor deze tegenstelling. Nou, ik heb een tekst in het Nieuwe Testament waar Paulus zegt in 1 Korinthe 15 vers 11. En dat is direct, denk ik, het geheim van die zogenaamde, die ogenschijnlijke tegenstelling. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Dat is Psalm 132, waar David zegt, ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer. Maar dan, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. En dan zijn we weer terug in Psalm 127. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Uiteindelijk zijn we allemaal diep afhankelijk van Gods genade, van wat God doet in ons leven. Dus die vraag hebben we eigenlijk al een klein beetje beantwoord. Er is geen tegenstelling bij die twee psalmen, die vullen elkaar prachtig aan. Zowel wij hebben onze taak. Ik hoorde ooit eens van een jong meisje dat vlak voor een tentamen zei tegen haar ouders, ik leg mijn studieboek onder mijn kussen en ik ga slapen en dan komt het wel in mijn slaap. Want het staat toch in de Bijbel, hij geeft het zijn beminden in de slaap. Ja, als je het zo doet, dan komt er natuurlijk helemaal niks van terecht. Overigens, van deze psalm staat dat hij door Salomo geschreven is. Dat is de enige psalm die geschreven is door Salomo. In ieder geval waar zijn naam bij staat. Er is nog een andere psalm, psalm 72, waar staat voor Salomo. Dus ten behoeve van. Maar hier is het Salomo. En het is wel mooi dat Salomo wordt ook Jedidja genoemd. En dat betekent de beminde van Yahweh. En hier lees je, hij geeft het zijn beminden in de slaap. En ik heb me afgevraagd, zou dat misschien te maken hebben met dat moment dat Salomo aan het begin stond van zijn regering en eigenlijk als jonge man niet wist, hoe moet ik dat ooit klaar krijgen? En dat hij toen gedroomd heeft en dat in de slaap de Heere hem vertelde dat hij wijsheid zou mogen ontvangen. Daar had hij ook om gebeden, hè? Niet om rijkdom of wat dan ook, maar om wijsheid om dat volk te kunnen leiden. En dan staat er zo mooi bij dat de Heere zegt, niet alleen zal ik je dat geven waar je om gevraagd hebt, maar ik zal je ook rijkdom en eer geven. En het lijkt wel alsof Salomo hier misschien wel aan gedacht heeft. Hij geeft het zijn beminde in de slaap. En dan staat er zo mooi in Samuel, dat, of 1 Koning is dat, hij zijn ogen opendeed, uit de slaap ontwaakte en als het ware dat antwoord van de Heere God ontving. Dus een hele mooie, bijzondere psalm waar we met elkaar over mogen nadenken. In deze psalm komen 4 punten naar voren. Die geef ik op als huiswerk. Ik ga die 4 punten niet behandelen. Wel wil ik het algemene principe behandelen, dat het allemaal ligt aan de zegen van de Heere. Maar 4 punten. Allereerst wordt er gesproken over bouwen, als de Heere het huis niet bouwt. Dat heeft te maken misschien met ons werk. Laat ik het maar even zo toepassen. Ik vond het mooi wat Boudewijn bij de inleiding zei, dat hij daarover nagedacht heeft van ja, hoe doe ik nou eigenlijk mijn werk? Hè? Het tweede is bewaren. Als de Heere de stad niet bewaart, of bewaakt, zou je kunnen zeggen, dat heeft te maken met onze veiligheid. De Heere God wil ons ook beschermen. Hij bewaart ons. En het derde is, doe ik iets verkeerd? Oh, het ging even uit. Het derde is het leven van alle dag. 24/7. Het is te vergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft. Ja, vroeg opstaan is al moeilijk, maar als je het dan ook nog echt doet voor de Heere. Brood eten waarvoor je moet zwoegen, de Heere geeft het zijn beminde in de slaap. 24/7. Dag in, dag uit. Zwoegen en er komt toch niks van terecht. Hoe kan dat nou? Ligt dat nou aan mij of? 4 punten. En het laatste is de familie. Prachtig. Kinderen, in de NBG 451 staat, zie zonen. Kinderen zijn het eigendom van de Heere. Dus vertrouw ook de kinderen die je hebt, als je die hebt, aan God toe. God wil betrokken zijn bij alles wat we doen. Het leven van alle dag. En we mogen leunen, we mogen steunen op Gods genade, op Gods goedheid. Hier zie ik die punten nog een paar keer onderstreept. In rood, het bouwen, bewaren, het vroeg opstaan, laat opblijven en de kinderen, de 4 punten. Maar dan elke keer die woorden te vergeefs, te vergeefs, te vergeefs. Wat moeilijk als je aan het eind van je dag of aan het eind van de week of aan het eind van de maand of aan het eind van je leven zou moeten zeggen, het is allemaal te vergeefs geweest. Ik heb er niets van gebakken. Ik heb me ingespannen en kijk eens wat er nou van overgebleven is. En daarom is het zo belangrijk dat we, als je de Heer Jezus niet kent, hem allereerst leert kennen. Maar als je hem kent, dat je dan gaat bouwen op hem. En niet op eigen kracht of eigen energie. En we zijn zo gewend om te putten uit die natuurlijke bron, uit onze natuurlijke kracht. Zeker als je heel veel talenten hebt, loop je dat gevaar. Maar ook als je minder talenten hebt, loop je dat gevaar. Er is een hele mooie spreuk die ik onthouden heb. En die luidt, weinig is veel als God erin is. En na een aantal dia's zullen we ook nadenken over het tegenovergestelde. Veel is niets als God er niet in is. Weinig is veel als God erin is. En ik heb 2 voorbeelden om dat duidelijk te maken. 1 uit het Oude Testament en dat is Gideon en zijn geschiedenis. En 1 uit het Nieuwe Testament. En dat is Andreas, die dat jongetje ontdekt wat 5 broden en 2 visjes heeft. We gaan eerst naar die geschiedenis van Gideon. Een hele mooie geschiedenis. Ik geef het ook weer mee als huiswerk. Het is ook een hele spannende geschiedenis. Dus als je jong bent en van spanning houdt, moet je beslist als je dadelijk thuis bent, die geschiedenis gaan lezen. Die staat in Richteren 6, 7 en 8. Gideon leefde in een hele moeilijke tijd. Midian had Israël, verdrukte Israël in die tijd. 7 jaar lang, dat is een volheid geeft dat aan, een periode van 7 jaar. En het was de eigen schuld van de Israëlieten. Ze waren niet trouw geweest aan God. Dan komt er een profeet, dat lees je in Richteren 6, die spreekt het volk toe. Laat het volk echt voelen waar het volk de verkeerde kant is opgegaan. En dan verschijnt de engel van de Heere aan Gideon. En de engel van de Heere, dat is eigenlijk de Heere Jezus voor zijn menswording. Die verschijnt in de vorm van de engel van Yahweh aan Gideon. En die noemt Gideon dan een strijdbare held. Hij is een jonge man. Een strijdbare held, een tappere held, staat er in de andere vertaling. En ik denk dat toen de engel zo tegen Gideon sprak, dat hij omkeek van: Heere, wie bedoelt u eigenlijk? Want als je dan verder leest, dan ontdek je dat die Gideon helemaal niet zo dapper is. Want hij vraagt talloze tekenen om uiteindelijk maar bevestigd te mogen worden dat hij Israël moet gaan verlossen uit de macht van Midian. Na die tekenen bekleedt de geest van Yahweh, Gideon, zo staat het, in Richteren 6 of 7. En dan blaast hij de bazuin en dan roept hij alle Israëlieten die willen samen om hem te helpen. En uiteindelijk zijn dat 32.000 man. Dat was nog heel weinig tegenover de overmacht waarvoor hij stond. Maar dan is het wonderlijke dat de Heere het volgende zegt tegen Gideon: het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders, en nu komt het, zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen: mijn eigen hand heeft mij verlost. Weinig is veel als God erin is. En dan mogen de mensen die een beetje bang zijn, mogen naar huis gaan, dat zegt Gideon. Dan gaan er 22.000 naar huis. Er blijven er 10.000 over. En dan denkt hij, dat is wel heel erg weinig, Heere God. Maar goed, u hebt het gezegd, dus dan moet ik maar met die 10.000 de vijand tegemoet gaan. Hier laat wie bevreesd en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gideon haasten. Toen keren er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. En wat horen we dan? Dat de Heere zegt: de Heere zei tegen Gideon, ik moet het even accentueren, maar dat lukt niet. Ja, het volk is nog te talrijk. Nou, je kunt je voorstellen dat die dappere held, hij was geen dappere held, maar na al die tekenen had hij dan toch wel de moed gevat, dat hij dacht van: wat moet ik? Wat moet ik nou? Is het nog te talrijk? En dan zegt de Heere God: ja, je moet ze uitzuiveren. Uitzuiveren. Hoe moet ik dat doen? Ja, dan zegt de Heere God: jullie staan daar bij water, en degene die neerknielt om het water naar zijn mond te brengen, die mag niet meegaan. Maar degene die het al lopend als het ware in de hand pakt en drinkt, die mag meegaan. Die neerknielen, dat zijn de mensen die een beetje relaxed zijn. Die denken van: nou, het zal nog wel een tijd duren. Maar die anderen, die waren paraat. Hè? Die waren in staat om mee te gaan met Gideon. En dan blijven er uiteindelijk 300 man over. Toen verdeelde hij de 300 man, lezen we later, in 3 groepen. 300 man tegen een overmacht. Weinig is veel als God erin is. Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen 32.000 man, 10.000 man om de vijand te verslaan. Dat is een les voor jullie, maar ook voor mij. Want nu zegt de zwakke, ik ben sterk. De arme, ik ben rijk. Als de Heere het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen. Dan maar met weinig. Maar als u, Heere, erin bent, dan moet het lukken. En wat zien we dan? Dat de Heere de opdracht geeft. De volgende opdracht. Ik denk dat de batterij... Geeft iedereen... krijgt een bazuin. En het tweede is lege kruiken. En het derde is met fakkels binnen in de kruiken. Ja, daar komt hij. Oh, nou moet ik even terug. Goed. Drie belangrijke dingen waar we even over na gaan denken. Hij moet de vijand tegemoet. 300 man tegen een overmacht. Met eigenlijk belachelijke wapens. Een bazuin. Nou, daarvan kun je misschien denken, die roept nog de mensen bij elkaar. Die is nodig om te zeggen, nu gaat het beginnen. De strijd gaat beginnen. Maar dan ook lege kruiken. En fakkels binnen in de kruiken. En wat moet er dan nog gebeuren? Als ze de vijand tegemoet gaan, dan moeten ze de kruiken kapot slaan. Hoe gaat dat? Hoe kan ik de overwinning behalen? Nou, als je die geschiedenis leest, dat is prachtig om te zien. Dan gaan ze daar in drie groepen staan. Hij verdeelt ze in drie groepen rondom de vijand. En Gideon zegt, als ik op de bazuin blaas, moeten jullie allemaal op de bazuin blazen. Dan moet je de kruiken stuk slaan en de fakkels laten schijnen. En dat doen ze. En tot hun stomme verbazing wordt de vijand verslagen. De vijand gaat ook zichzelf eigenlijk verslaan. Ongelooflijk dat dat gebeurt. Zou jij, zou u, zou ik het gewaagd hebben om dat te doen? Als ik voor mezelf spreek, dan zou ik zeggen, heren, nee. Ik wil niet voor gek staan daar. Ook niet tegenover mijn medesoldaten. Dit loopt op helemaal niks uit. Maar wat is het bij de Heere God anders dan bij ons mensen? Want anders zou hij met die 32.000 man de vijand tegemoet zijn gegaan, zou hij hebben kunnen roemen in wat hij had gepresteerd. Maar nu was het alleen de Heere die de eer kreeg, die de roem kreeg. In het Nieuwe Testament denk ik dat de apostel Paulus in 2 Korinthe 4 vers 7, als hij de brief aan de Korintiërs schrijft, de tweede brief, terugdenkt aan deze geschiedenis. Daar zegt de apostel Paulus een paar hele belangrijke dingen. Laten we dat stukje met elkaar opslaan. 2 Korinthe 4, als jullie een Bijbel hebben, neem die er maar bij. Dan zegt hij in vers 7, maar wij, gelovigen, hebben deze schat in aardekruiken. Aardekruiken. Waar heb ik eerder gehoord over aardekruiken? Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. En even hieraan voorafgaand, zegt Paulus in vers 6 van 2 Korinthe 4, heel boeiend wat hier staat. Want God die gezegd heeft dat het licht schijnt uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Om ons te verlichten, tot verlichting, dat betekent om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat lijkt wel die fakkel, dat licht. En dan zegt hij direct, maar wij hebben deze schat, namelijk dat evangelie van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus, in wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. We hebben deze schat, we hebben dat evangelie in aarden kruiken. Als wij iets kostbaars hebben, iets van goud of een echte diamant, dan bewaar je die in een kluis. Niet in een aarden kruik, want dan weet je, iemand kan het kapot slaan en het is van hem. Iets wat kostbaar is voor ons, dat bewaren we in een hele kostbare brandkast of wat dan ook. Maar de Heere God zegt, nee, ik wil dat kostbare wil ik bewaren in aarden kruiken. Want jullie moeten niet schitteren, de kruik moet niet schitteren, het vat moet niet schitteren, het mag geen gouden vat zijn, het mag geen zilveren vat zijn, het moet een aarden kruik zijn, een aarden kruik. En wanneer wij een aarden kruik zijn, zal God ook die kruik gaan verbreken in ons leven. Want we hebben gelezen bij Gideon, de kruik moest worden kapotgeslagen en de fakkel moest worden gezien. En de bazuin moest worden gehoord. Bij die bazuin mag je misschien denken aan het woord van God. In 1 Thessalonicenzen 1 spreekt Paulus over de boodschap, het evangelie, dat weer klonken heeft in heel die landstreek. Als een soort bazuin heeft geklonken. Het woord van God, wij die de kruik zijn, de kruik die kapotgeslagen wordt, en we ervaren dat denk ik allemaal bij tijd en wijle, opdat de fakkel, opdat dat evangelie, opdat die schat zichtbaar wordt, opdat de Heer Jezus zichtbaar wordt. En daarom zegt Paulus ook in vers 8 van 2 Korinthe 4, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. We zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Is hier iemand die in twijfel is, die zich verdrukt voelt? Raak niet vertwijfeld, want God is bij je. We worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronde gericht. En nu komt het, wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. In ons lichamelijk bestaan hier op aarde zijn we ons altijd bewust dat Jezus Christus in zwakheid gekruisigd is. Hij kon zijn macht laten zien toen de vijand op hem afkwam in de hof van Gethsemane en hij vroeg, wie zoekt u? En ze zeiden, Jezus. En hij antwoordde, ik ben. Jawel, ik ben. Toen vielen ze allen achterover. Maar hij liet zich binden. In zwakheid werd hij gekruisigd. We dragen altijd dat sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. God wil iets openbaar maken in uw en mijn leven. En dat doet pijn. Dat doet pijn. Maar daardoor gaat de Heer Jezus schitteren. Het is eigenlijk de les hier van de graankorrel die in de aarde valt en sterft. Als je een graankorrel in een gouden kistje opbergt, dan komt er nooit vrucht. Maar een graankorrel moet in de aarde vallen en moet sterven. Dat zegt Paulus hier. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Dus nu wij hier op aarde zijn. En dan gaat hij verder met, zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Willen wij vruchtbaar zijn in onze bediening, in ons leven, maar dat is niet alleen in de bediening van het woord, maar dat is in het gezin. Vruchtbaar zijn als het gaat om de opvoeding van onze kinderen. Die het eigendom van de Heere zijn, niet van ons. We mogen ze voor de Heere opvoeden, Psalm 127. Willen wij vruchtbaar zijn, dan moeten we ons leven overgeven aan hem. En dan tegen hem zeggen, Heere, zonder u ben ik helemaal niets. Wilt u mij helpen? En zo is het ook als het gaat om de gemeente van God. Willen we vrucht hebben in de gemeente van God, dan zal God ons gaan snoeien en dat doet pijn. Dan zullen we dingen meemaken die moeilijk te verduren zijn. Maar als we toch ons vertrouwen op God stellen, dan wil hij ons helpen. Dus als we terugkeren naar Gideon, als een schat in aarde kruiken. Opdat, en zegt hier dan Paulus, de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dus niet Gideon met zijn 32.000 man, ook niet met zijn 10.000 man, maar met zijn 300 man. En uiteindelijk heeft hij de vijand verslagen. En zo kan het ook in ons leven zijn dat wanneer we ons realiseren dat het de Heere is die ons huis bouwt, dat het de Heere is die ons bewaakt en bewaart, dat hij het zijn beminde in de slaap geeft, in de rust die we mogen hebben in de Heere Jezus Christus. Het rusten in hem. Het rusten in hem. Heere, het is niet mijn werk. Het is niet als moeder en als vader, als ouders. Het is niet in de eerste plaats ons werk. Het is uw werk in het gezin. Het is niet mijn carrière, Heere God. Het is niet mijn bedrijf, Heere God, voor de jongelui. Het is niet mijn hard werken alleen voor mijn examen. Maar ik wil het in uw kracht, in afhankelijkheid van u doen. Weinig is veel als God erin is. Niet uit ons. Goed, dat was de les die we geleerd hebben. Oh, zijn jullie dat? Oh, gelukkig. Kan allemaal gebeuren. Dat is het mooie van de techniek, hè? Andreas. Dat is dan in het Nieuwe Testament. In die geschiedenis is overbekend. Ik zal er niet heel veel van zeggen, maar hij spreekt me altijd enorm aan. De geschiedenis van Andreas. Andreas is echt iemand die altijd iemand bij de Heer brengt. Hij heeft Petrus, zijn broer, bij de Heer gebracht. Hij heeft dit jongetje waar we dadelijk kort over nadenken bij de Heer gebracht. Hè? 1 jongetje, 5 broden, 2 vissen. En ook op een ander moment zie je dat Andreas en Filippus Grieken bij de Heer brengen. In Johannes hoofdstuk 12. Dus echt iemand die gebruikt wordt door God om anderen op het spoor te zetten. Op het goede spoor te zetten. En dan gaan we naar Johannes hoofdstuk 6. Weinig is veel als God erin is. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar hem toekwam, zei hij tegen Filippus: waar zullen wij broden kopen opdat deze mensen eten kunnen eten? En daar staat er zo mooi onder: maar dit zei hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou gaan doen. Een enorme hoeveelheid mensen, alleen al 5000 mannen. En dan komt de Heer met zo'n vraag bij Filippus: waar zullen wij broden kopen opdat deze mensen kunnen eten? En Filippus is natuurlijk ten einde raad. Die laat door zijn antwoord merken van: maar Heer, dat kan toch helemaal niet? Maar de Heer wist zelf wel wat hij zou gaan doen. En ik vind dat zo mooi ook als we denken aan ons eigen leven. Hè. Wij weten niet altijd wat op het programma staat. Maar we weten wel dat hij de regie heeft. God staat boven alle dingen. Hij weet zelf wat hij al ging doen in deze geschiedenis. Dat vind ik prachtig om te weten. En dan lezen we het volgende. Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Petrus, zei tegen hem: hier is een jongetje dat 5 gerstebroden en 2 visjes heeft. Maar wat betekenen die voor zoveel? Wat betekenen die voor zoveel? Het is toch onmogelijk wat de Heer hier vraagt van zijn discipelen. En dan zegt de Heer zo mooi tegen zijn discipelen: geeft u hun te eten. Hij zegt niet: ik ga ze te eten geven. Maar hij zegt: dat gaan jullie doen? Nou, jullie weten hoe de geschiedenis afloopt. Ze hielden nog 12 manden over. Dat is altijd mooi, vind ik, hè, als je bezoek krijgt, dat je altijd overhoudt. Dat het niet te karig is. 12 manden met brood, precies ook voor de 12 discipelen, elke mand. Dat hadden ze ook niet verwacht natuurlijk, dat ze een overvloed zouden krijgen van nog van wat overbleef van die wonderbare spijziging. Weinig is veel. Misschien dat er iemand is die denkt van, ja heren, ik heb heel weinig gaven. We zongen dat in een van die liederen, dat een ander meer gaven misschien wel heeft dan ik. Wat moet ik dan doen met mijn gaven? Zo weinig. 5 broden, 2 visjes. Wat kan God daar nou mee doen? Nou, God kan heel veel doen met u, met jou, in jouw ogen, kleine gaven. Geef hem dan alsjeblieft die 5 broden. Geef hem dan alsjeblieft die 2 visjes. En zeg, Heere God, wilt u ze maar vermenigvuldigen? Ik weet dat uit uw woord dat weinig in uw ogen veel kan worden. Wilt u mij dat geloof maar geven? En ga dan aan de slag. Toen Mozes geroepen werd door de Heere God, toen heeft hij allerlei excuses ook genoemd. En uiteindelijk heeft de Heere God gezegd tegen hem, wat heb je in je hand? En toen zei Mozes, een staf. Later werd dat de staf van God. En die vraag komt ook naar u, naar jou toe. Wat heb je in je hand? Wat zijn jouw mogelijkheden? Al is het maar een staf. Al is het weinig in jouw ogen. Geef hem. En die staf gaat God gebruiken. En bij Mozes werd het de staf van God. Weinig is veel als God erin is. Maar, zoals beloofd, veel is niets als God er niet in is. Je kunt misschien denken van, nou, ik stel heel wat voor in deze wereld. Hè? Ze moeten vooral iemand worden zoals ik ben. Maar de Heere God doet het op een hele andere manier. We kunnen dat lezen in het boek Haggai. Jullie hebben als een soort voorstudie misschien in het kerkenblaadje gelezen dat de geschiedenis van Ezra en Nehemia ten grondslag ligt aan het profeteren van Haggai en Zacharia. Haggai die zegt in zijn profetie in het Nieuwe Testament, en hij profeteerde een paar weken voordat, maanden voordat Zacharia profeteerde, ten tijde van Ezra. Ze wilden de tempel bouwen en ze kregen tegenstand, dat is Ezra hoofdstuk 4, lees maar thuis na. En aan het eind van Ezra hoofdstuk 4 lees je dan dat ze ophouden, door de tegenstand die er is. En dan in Ezra 5 komen er 2 profeten. En die profeten heten Haggai en Zacharia. En die hebben later ook 2 boeken gekregen. Die staan aan het eind van het Oude Testament. En die profeteren dan. En die geven de mensen van toen weer moed. En dan beginnen ze weer te bouwen aan de tempel. Maar was nu de tegenstand de reden dat ze waren opgehouden met bouwen? Of was er ook iets anders waardoor ze waren opgehouden met bouwen? En dan blijkt uit de profetie van Haggai dat het niet alleen de tegenstanders waren waardoor ze ophielden met bouwen, maar dat er ook bij hen zelf verkeerde motieven waren. En dan zie je dat veel niets is als God er niet in is. U zaait veel, zegt Haggai tegen het volk, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde hand. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in huis bracht, daar blies ik in. En nu komt het, waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis, dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. We kunnen zo opgaan in onze eigen kleine wereld, in ons eigen koninkrijkje, dat we het huis van God vergeten. En dan moeten we soms door een pijnlijke weg leren: Heere God, u stond niet bij mij op de eerste plaats. Ik heb wel excuses, tegenstand of wat dan ook, maar dat was niet de eigenlijke reden waarom ik opgehouden ben om voor u te leven. Ik ben voor mezelf gaan leven. De Heer Jezus zegt dan zo mooi: overzoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het overige, waar wij ons zo ongelooflijk druk om maken, zal u gegeven worden. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Het is toch niet te geloven dat God zo is? Ja, zo is God. Hij wil op de eerste plek zijn, op de eerste plaats staan. Haggai heeft het volk moeten vermanen. En het volk heeft er daar geluisterd. En ze gingen weer aan de slag. En er kwam weer groei en de tempel werd gebouwd. Zacharia, een andere profeet, dit zijn dan de profeten waar ik net even iets over zei, uit Ezra 5, vers 1, die profeteerde tegen het volk. En ik heb al gezegd dat toen dat gebeurde, de Israëlieten weer moed kregen, toen stonden Zerubabel, die wordt ook genoemd in Zacharia, en Jeshua op en begonnen het huis van God die in Jeruzalem woont te herbouwen. Gods profeten die hen ondersteunden, waren bij hen. En een andere profeet is Zacharia. En wat was dan hun geheim? Wat is het geheim van groei, van zegen? En dat lezen we dan. Even wachten tot die komt. En dat staat dan in Zacharia, hoofdstuk 4, vers 6 en 7. Een prachtige tekst. Wat was hun geheim? Wat kan en mag en moet ook ons geheim zijn? Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Je kunt nog zo je spierballen laten zien, om het maar even zo te zeggen, in je werk, bij je studie, in je carrière, in het gezin, op allerlei manieren. Als God niet degene is die je inspireert door zijn geest, als hij het niet is op wie jij en ik, als wij daar niet op leunen, dan haalt het niets uit. Ook al doen we heel veel en voor de ogen van mensen sloven we ons huid uit, dag en nacht. Hij geeft het zijn beminden in de slaap. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Wie bent u, grote berg? Ziet u ook niet af en toe op tegen een grote berg? Zie jij niet op tegen een bergwerk wat je moet verzetten? Wie bent u, grote berg? Ik ken jullie persoonlijke situatie niet. Die kan heel moeilijk zijn. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Wat een bemoediging, wat de Heere zegt tegen Zerubabel. Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. En soms merken we dat God ineens een bemoediging geeft, een stukje inspiratie geeft, nadat we ons weer bekeerd hebben van onze lauwheid en ons weer opnieuw op het goede spoor zet. En ons inspireert om door te gaan, om verder te gaan. En dan zie je zo mooi dat hij ook de sluitsteen zal aandragen. Hij is begonnen, zo lezen we dat iets verderop, in Zacharia. Het woord van de Heere kwam tot mij, de handen van Zerubabel. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dat is die sluitsteen. Dus hij heeft het fundament gelegd, om zo maar te zeggen. Hij is begonnen en heeft het ook voltooid. En dat vind ik zo mooi. Hij heeft het werk afgemaakt. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: genade, genade, zij hem. Het goede werk, zegt Filippenzen 1, vers 6, dat de Heer in ons begonnen is, wil hij ook volmaken, afmaken. Tot op de dag van Christus Jezus. God is met u en met jou en met mij bezig. Maar hij doet dat door dat hij die aardekruiken overgeeft, als het ware, in de dood. Verbreekt. Opdat de schat, dat is het evangelie, van de heerlijkheid van God, van de luister van God in het aangezicht van Jezus Christus, zichtbaar wordt. God wil niet dat u, dat ik, dat jij schittert, maar dat de Heer Jezus schittert. Welke indruk geef ik aan mensen? Wat zien mensen van mij? Welke indruk geef jij aan mensen? Geeft u aan mensen? Wat zien mensen van u, van jou? Is dat menselijke kracht? Zijn dat menselijke talenten? Is dat menselijke grootheid en majesteit? Of is dat verbrokenheid? Verbrokenheid. En dat is moeilijk. Dat is pijnlijk. Onze oudste zoon, Tim was zijn naam, Timotheus, die is 10 dagen voordat hij 50 jaar werd door de Heer thuisgehaald. Overleden, heen gegaan. Hij had eigenlijk op zijn rouwbrief willen laten schrijven: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt zij geen vrucht voort. Maar hij heeft uiteindelijk besloten, en we waren daarbij dat hij dat besloot, dat op zijn rouwkaart moest staan: ik weet dat mijn verlosser leeft. En beide dingen zijn waar. En God gaat aan de slag met uw en mijn leven. Elke dag opnieuw. We zijn in dat proces van Psalm 120 naar Psalm 134. We beginnen in Mesech, in de tenten van Kedar. We eindigen in het heiligdom. Waar we zeggen: kom, prijs de Heer, alle gij knechten des Heren, die staat in de nacht in het huis van de Heren. En onderweg ontmoeten we allerlei situaties. Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Of: waar zal mijn hulp van komen? Van de bergen? Nee, van de Heere. Van de Heere zelf. En door al die psalmen heen gaat ons leven. Tot we uiteindelijk komen bij dat heiligdom. En daar de Heere mogen roemen, mogen eren, mogen grootmaken. En als je leven dan eindigt, toch betrekkelijk vroeg, hè, jong, nog geen 50 jaar... dan is het geweldig als je iets nalaat. En als mensen ervan kunnen getuigen dat dat leven waardevol geweest is. Dat het iets voor God betekend heeft. En ik hoop dat dat bij u, bij jou, bij mij zo zal mogen zijn. En laten we dan dit bedenken, daarmee sluit ik af. Dan zult u weten, zegt de Heere tegen Zerubabel, dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? We willen allemaal groot worden. We willen allemaal groot zijn. Dat gevaar, dat lopen we in ieder geval. Maar laten we de dag van de kleine dingen niet verachten. De tempel zoals die door Salomo gebouwd was, was een prachtige tempel. Toen is die tempel vernietigd. Ze zijn in de ballingschap gegaan, ze zijn teruggekeerd, Psalm 126, kwamen vanwege dat waar alles om draait, Psalm 127, weer terug in Jeruzalem en ze zijn de tempel gaan herbouwen. Maar die was geen fractie van de tempel zoals Salomo die gebouwd had. Was het dan een reden om op te houden met bouwen? Moesten ze dan maar zeggen, Heere God, het is niet meer zoals het was, dus het heeft geen zin. Nee, wie veracht de dag van de kleine dingen? We leven nu misschien in de dag van de kleine dingen. Laten we die dag niet verachten. Maar laten we met alle inzet die we van de Heere God kunnen krijgen, hem, de Vader en de Zoon eren. Door hoe we leven en hoe we onszelf aan hem overgeven om verbroken te worden opdat het licht van de heerlijkheid van God, die gezien wordt in het aangezicht van Jezus Christus, helder schijnt in uw en mijn leven. Zullen we samen bidden. Heere God, maar nu zegt de zwakke, ik ben sterk. Zegt de arme, ik ben rijk. Wat is dat anders dan we gewend zijn van nature? En Heere God, we mogen denken aan uw Zoon die zichzelf ontledigd heeft. De gestalte van een slaaf heeft aangenomen. En de mens is gelijk geworden. En toen in gehoorzaamheid aan u gegaan is naar Golgotha. Gehoorzaam tot de dood aan het kruis. In zwakheid gekruisigd. Hij was die graankorrel die in de aarde gevallen is en gestorven is. En wij, als we geloven, zijn de vrucht van zijn lijden. Weinig is veel. Hij heeft zich ontledigd, is tot niets geworden. Wij zijn door zijn armoede rijk geworden, zegt Paulus. Heer Jezus, onze God en Vader, we kunnen dit niet begrijpen, de wijze waarop u de dingen doet. Maar zo lief hebt u ons, hebt u mij, hebt u de wereld gehad, dat u hem, uw enig geboren Zoon, hebt afgestaan. Om ons rijk te maken in Christus. Om het uw beminden te geven in de slaap. De slaap, de rust in Christus, die het werk heeft volbracht. En Heere God, wilt u ons helpen, allemaal persoonlijk in onze omstandigheden die soms heel moeilijk kunnen zijn, die pijnlijk kunnen zijn, die verwarrend kunnen zijn, om dan toch ons over te geven, gewillig aan u, in de wetenschap dat het uiteindelijk niet gaat om die aarden kruik, maar dat het gaat om die schat die zichtbaar mag worden. En we bidden u dat dat ook mag gebeuren in ons leven. We danken u, onze God, voor uw kostbare woord. We danken u voor de gave van uw Zoon. En we danken u dat u bij ons bent, dag in, dag uit. We prijzen uw naam. Amen.